door het gedeelte wat uit 1 Petrus is gelezen, hoe we vrijgekocht zijn met die kostbare prijs, dacht ik ook nog aan een gedeelte van Hebreeën 9. In eerste instantie vanaf vers 11. Dat begint met, hier in mijn vertaling in ieder geval, met maar toen is Christus verschenen. En wat was de situatie daarvoor dan? Dat vinden we dus in de versen aan het begin van dit hoofdstuk, van het aardse heiligdom, waar maar één keer per jaar over de hoge priester het heiligdom binnen mocht. En waar er dus nog geen vrije toegang was tot Gods troon, tot zijn heiligdom. Maar dan wordt er in vanaf vers 11 geschreven, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. En hij is door de meerdere en door de meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Jezus, mijn verlosser, wie is u gelijk? Dat hebben we gezongen. En als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden besprenkelt en heiligt tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, ons geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Zover.
Zullen we nog iets lezen over die komst van Christus uit het begin van het evangelie?
Toen is Christus verschenen. Begin van het evangelie, begin van het Nieuwe Testament, het Matthäus-evangelie. Ik zal een klein stukje willen voorlezen uit Matthäus 3, slot, en dan een klein stukje van Matthäus 4. Laten we samen eerst even bidden. Vader, we mogen hier zijn en opkijken naar uw Zoon. Hij is verschenen op een cruciaal moment in de wereldgeschiedenis. Het evangelie is in vervulling gegaan. Het evangelie is tastbaar geworden, is zichtbaar geworden. Dank u wel dat u hem voor ons over had, dat u hem gestuurd hebt, dat u samen, als we dat zo mogen zeggen, u was één, maar ergens is dat in u dat overleg geweest. U bent gekomen in uw Zoon en hij heeft u laten zien. Dank u wel dat we van u mogen leren en dat we uw woord hebben, dat uw levende woord spreekt van uzelf. En we willen vragen, Heer, als we uw woord lezen, dat we u mogen ontmoeten. Dat we iets van u mogen zien, dat we iets mogen horen van u. Dat we in ons hart geraakt worden door u, door uw geest. U wilt door uw geest spreken uit het woord. Geeft u licht, Vader. Geeft u een zegen. Amen. Ja, dat moment dat toen kwam Christus. Ik weet niet wat jullie vergaat, ik denk er wel eens over na. Af en toe lees je wat, ik lees best wel veel eigenlijk, maar af en toe lees je dan iets daarover. Over dat moment in de geschiedenis van het volk Israël met name, maar eigenlijk is dat natuurlijk de wereldgeschiedenis, dat het eigenlijk stil is. bijna dramatisch stil. God heeft is een weg gegaan met zijn volk, met het volk Israël. We kennen het uit het Oude Testament. Dan is er op een gegeven moment na herhaalde ellende dat ze tekortschoten en God vaarwel zeiden en toch weer hun eigen kant op gingen, is er sprake geweest van een ballingschap. Ze zijn weggevoerd en een klein deel van het volk is op enig moment weer teruggekomen. Een paar getrouwen. We kennen de geschiedenis van Daniel, van Ezra en Nehemia. En dan is er weer zoiets als een volk Israël in het land Israël. En dan denk je, klaar, bedje gespreid, nu gaat het gebeuren. Nou gaan de profetieën in vervulling. En dan wordt het stil. En dan wordt het stil. En het duurt 5 jaar. En het duurt 10 jaar. En God zwijgt. En het duurt 50 jaar. En het duurt 100 jaar. En God zwijgt. En de derde, de vierde, de vijfde generatie, die kennen nog wel de verhalen, maar die hebben Gods hand in de geschiedenis niet meer gezien. En dat duurt 200 jaar, en dat duurt 300 jaar, en dat duurt 400 jaar. En er zijn nog steeds mensen die geloven dat God doet wat hij belooft. Dat is een wonder. Er zijn mensen die geloven dat God doet wat hij belooft, ook al zien we daar al 400 jaar helemaal niks van. Er zijn ook mensen die er niet tegen kunnen. Die denken, ja maar. En er zijn zelfs mensen met eigendunk. Die denken, oh, maar ik heb een roeping. En er staan allemaal Christussen op. Allemaal Messiassen. En die sleuren mensen achter zich aan. Mensen worden gegrepen door enthousiasme. Kijk, de Heer doet wat hij beloofd heeft. En ze rennen erachteraan. En ze worden in de pan gehakt. En de verdrukking door de Romeinen wordt alsmaar groter. Het wordt steeds heftiger. Valse Christussen die mensen verleiden omdat ze heel erg op Christus lijken. Maar dan toch het niet zijn. En dan komt Matteüs. Het evangelie. Het eerste evangelie. Als we bijbelgetrouwe historici en bijbelwetenschappers moeten geloven, is het ook het eerst geschreven evangelie. Ooggetuigenverslag van Levi, Matteüs, de tollenaar, die een van de 12 leerlingen van de Heer Jezus was. En dan staat hier ook zo'n tekst, zoals we net ook in het Hebreeën gelezen hebben, hoofdstuk 3, Matteüs 3, vers 13. Moet je voorstellen, het is stil, God heeft gezwegen en dan staat daar bij de Jordaan iemand, een beetje een zonderling met een ruige baard. Hij heeft nog nooit een kapper gezien. Hij heeft nog nooit een kleermaker gezien. Hij heeft een of andere kamelenharen mantel om zich heen. Een beetje een zonderling. En die roept, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Vers 1, Matteüs 3 vers 1. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dan staat er in vers 13, bijna een citaat uit Hebreeën 9 of andersom. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij. Maar Jezus antwoordde, toch moet je doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. Toen deed Johannes het. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Na 400 jaar stilte gaat de hemel open en spreekt Gods stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Na 400 jaar stilte gaat de hemel open, komt Gods geest als een duif neerdalen op hem, op Jezus van Nazareth. Spectaculair. Denk je, nu is het koninkrijk gekomen. Het koninkrijk van de hemel is nabij, zegt Johannes. En wat doet Jezus? Hij zegt tegen Johannes, wil je mij dopen? Hè? Zegt u tegen mij, wil je mij dopen? Ik moet door u gedoopt worden. U bent de Heer, u bent de Messias, u bent degene die zou komen, u bent de beloofde Messias. U hebt helemaal geen zonde gedaan. U bent die volmaakte Zoon van God, de knecht des Heren uit Jesaja. Die aangekondigd is, die geprofeteerd is, die voorzegd is. Ik ben niet eens waard de schoenen van uw voeten los te maken. Ik ben een zondaar, u niet. U moet niet gedoopt worden. U hoeft uw zonden niet te belijden. U hoeft uw zonden niet weg te doen. Uw zonden zijn er helemaal niet. Wilt u zich laten dopen? En dan verwacht je dat de Heer Jezus zegt, oh ja, je hebt gelijk, Johannes. Dat is waar ook. Ik ben zonder zonde. Bij mij is dat niet nodig. En dan zegt Jezus, toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. Als na het hele Oude Testament, als na 400 jaar stilte, als God eindelijk spreekt en komt met zijn Messias, dan komt die Messias en die maakt zich één met zijn volk. Dit is zo'n geweldige uiting, de allereerste daad die de Heer Jezus stelt in zijn leven hier op aarde, dat hij zich één maakt met zijn volk. Dat hij zich één maakt met zondaars, dat hij zich één maakt met mensen. En dat hij zegt, ja, ik moet gedoopt worden. Dan lijkt het net alsof ik mijn zonde beleid. Sterker nog, ik beleid mijn zonde. Ik laat de profetie in vervulling gaan. Mijn zonde maakt ik u bekend, met de psalm. Mijn zonde maak ik u bekend. De Heer heeft ervoor gekozen om plaatsvervangend onze zonde op zich te nemen. En ze te dragen en zei, ik ben een zondaar. En hij liet het zien door zich te laten dopen. Wat een ongelooflijk spectaculaire komst van God zelf op aarde. Nou weten jullie van mij dat ik een beetje enthousiast ben over het Matthäus-evangelie. Matthäus was een slimme man. Die was ook goed geletterd. Die was hoog opgeleid. Die kon schrijven als de beste. Die maakte er een literair werk van. Die heeft allemaal formuleringen gebruikt die echt heel erg gaaf zijn. Maar dat gaat misschien een klein beetje ver. Maar toen Jezus gedoopt was, vers 16, uit het water omhoog kwam. Hij kwam uit het water omhoog. En dan staat er in vers 4, hoofdstuk 4, vers 1. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn. Dus dat ook omhoog gevoerd. En Jezus ging vanuit dat water, dat symbolische doopwater, het graf waar de zonden in verdwijnen, teken van ik ben een zondaar, werd hij bevestigd, de hemel ging open en dan ging hij omhoog uit het water en daar werd hij door de geest omhoog gevoerd, opgevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Dat is een rare start. Je denkt van nou, hij zou nu opgaan, de andere kant op, niet naar het oosten, maar aan de andere kant van de Jordaan het water uit en dan opgaan naar Jeruzalem. De plek waar de koning hoort te zijn. De wijzen uit het oosten zeiden ook niet voor niks. Van waar wordt de koning geboren? Hadden ze laten navragen, nou dat moet in Jeruzalem zijn, dus zijn in Jeruzalem. Nee, de koning gaat de andere kant op. Die gaat naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Dat doet hij niet zomaar, maar hij wordt door de geest geleid. En dan staat er, vers 2, nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Toen kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. 40 dagen, 40 nachten, vasten. Dat is nog eens vasten. Staat mijn verstand een klein beetje bij stil. Maar dat is wel heel heftig. Hij had honger. En toen kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen. Beveel die stenen in broden te veranderen. Als u Gods zoon bent. Matthäus weer. Als u Gods zoon bent, staat 3 keer in het Matthäus evangelie. Als u Gods zoon bent. Ik zou bijna een krachtterm gebruiken, maar hij was Gods zoon. Hij was Gods zoon. Als u Gods zoon bent, maak dan van die stenen brood. U kunt uw probleem toch gewoon zelf oplossen als u Gods zoon bent. De beproever wordt hij genoemd. Hij is de zoon van God en hij doet het niet. Waarom niet? Hij zei, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Ieder woord, alle woord. Wat wij nodig hebben, wat ik nodig heb in mijn dienst, waarom ik ben gekomen, is om de wil van God te doen. Om het woord van God te volgen. En hij zegt, ik heb nu honger. Maar het is mijn taak om de wil van God te doen. Daarvoor ben ik gekomen. Ik wil graag Gods woord volgen. Het woord dat klinkt uit de mond van God, dat wil ik volgen. Natuurlijk had hij de macht. Natuurlijk had de Satan gelijk om van broden, van stenen brood te maken. Dat kon hij. Maar hij deed het niet. Omdat hij zijn dienst wilde vervullen. Omdat hij ons lief had. Vervolgens, vers 5, nam de duivel hem mee naar de heilige stad, zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem mee naar de heilige stad, nu wel, naar Jeruzalem. Of ze daar vanuit de woestijn samen naartoe gegaan zijn? Ik heb geen idee. Ja, geen idee. Ik zou het wel eens... moet ik me later maar eens vragen misschien hoe dat was. Of dat, hoe dat gegaan is. Of andere mensen twee mannen hebben zien lopen. En dachten van, nou, die zijn kennelijk op weg naar Jeruzalem. Naar de tempel. Naar de dakrand. Ik weet het niet. Maar ze staan daar en dan zegt... De duivel... Die zegt niet zomaar iets, maar die citeert Psalm 91. Als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Als u de zoon van God bent, de tweede keer dat tegen hem gezegd wordt, als u de zoon van God bent, uit de mond van de duivel. En de duivel wist dat Jezus de zoon van God was. En Jezus wist dat Psalm 91 die profetie over hem ging. Jezus wist dat de duivel gelijk had. Jezus wist dat hij de Bijbel citeerde en dat het klopte wat hij zei. Maar wat klopt, klopt niet per se op het goede moment. Op ieder moment. De Heer Jezus wist dat hij door moest. Hij had een roeping te vullen, zich één maken met het volk, zich één maken met ons. Hij wilde onze zonde op zich nemen. Hij wilde niet die glorierijke verschijning op dat moment. Die komt wel, maar hij wist die verleiding te weerstaan, want hij wist dat het waar was, dat als die zou springen, dat God hem zou opvangen. En hij antwoordt, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. Het geldt niet voor nu. Het geldt niet voor nu, dat weet ik. Maar het staat er wel. God, het is toch uw belofte? Ik ga staan op uw belofte. En Jezus zegt, ge zult de Heer uw God niet verzoeken. Stel hem niet op de proef. Maak het hem niet moeilijk. Want je weet dat God van plan is, dat hij iets anders van plan is. En als jij nu die belofte aanroept, misschien gaat God hem gestand doen, maar misschien ook niet. Je zult de Heer uw God niet verzoeken. Stel hem niet op de proef. Maak het God niet moeilijk. Vraag niet aan God wat hij nog niet voor nu in petto heeft. De duivel, vers 8, nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, verheer alleen hem. De duivel neemt hem steeds hoger. De Heer komt zelf uit het water omhoog, gaat door de geest geleid omhoog naar de woestijn. Daar wordt hij verzocht, dan wordt hij door de duivel meegenomen naar het dak van de tempel. En nu wordt hij naar de hoogste berg in de omgeving meegenomen, naar een zeer hoge berg. En de duivel toont hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. Nou, als ik Jezus was geweest, had ik gezegd, dat kun je helemaal niet, want het is allemaal niet van jou. Bijvoorbeeld, ik denk dat ik me dan vergist had. De verleiding is natuurlijk heel groot. Want hij wist dat hij ging. Hij was al gedoopt. Hij had al laten zien, ik ga de zonde van mijn volk op me nemen. Ik ga me vereenzelvigen met mijn volk. Hij was vast besloten om naar Golgotha te gaan. Hij wist dat hij door zou gaan. En hij wist ook dat er later in Filippenzen zou staan. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam geschonken die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen van iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde. En iedere tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Dat hij alle koninkrijken van de wereld onder zijn voeten zou krijgen. Dat wist hij. Dat zou gaan gebeuren. Het was echt belofte van de Vader en zekerheid. Alleen hij moest er nog iets voor doen. Dit alles zal ik u geven als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. Nee, zegt Jezus, ga weg, Satan. Aanbid de Heer uw God. Vereer alleen hem. Aanbid de Heer uw God. Vereer alleen hem. Ik wil me alleen overgeven aan mijn God. Ik wil me alleen toevertrouwen aan mijn God. Ik wil me alleen vastklampen aan mijn God. Ik wil alleen iets aannemen van mijn God. Ik wil alleen mijn God boven mij hebben. Ik wil mijn God boven mij hebben. En jij moet weg. Laten we alsjeblieft in die zin zien wat de Heer Jezus hier doet. Die wordt zo ongelooflijk in de mangel genomen. Hij wordt zo verleid, zo op de proef gesteld om naar zich toe te trekken wat hem beloofd was, dat zou komen, wat hij zelf, zijn eigen woord, levend had gezegd. En hij zegt nee, 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 het is nog niet de tijd. Wat indrukwekkend. Hij had het kunnen doen. Maar waar waren wij geweest? Dat is echt liefde. Als je 40 dagen niet gegeten hebt en honger hebt en dan overeind blijft in zonder beproeving. Je smacht naar oplossing, je smacht naar rust. En hij luisterde naar zijn vader. En de geest liet hem daar. Vers 11, daarna liet de duivel hem met rust. En meteen kwamen er engelen om hem te dienen. Nou, dat is echt hele gaaf toevoegen. En dan komt er even het slot, daar ga ik heel snel doorheen, tot en met vers 17. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Dat is ook een signaal wat Matthäus hier in zijn evangelie zet. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was. Johannes was, dat staat eerder in hoofdstuk 3, de Elia waarover geprofiteerd was. De voorloper, de Heraut, de bode die voor de Messias uit zou gaan. Waarvan in hoofdstuk 11 de Heer Jezus op een gegeven moment zegt, als jullie in hem geloven, hij is de Elia die zou komen. Maar jullie hebben hem niet geloofd, jullie hebben hem verworpen en dus gaat dat hele feest van die Messias die in heerlijkheid verschijnt ook niet door. De Messias wordt ook verworpen. Dus ik kan me voorstellen dat Matthäus daarom dat hier gezegd heeft. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was. Kun je denken, Johannes is gevangen genomen. Dat betekent dat mijn roeping voor die heerlijkheid nu nog niet aan de orde is. Dat ik nu nog door dat dal moet. Ik ga ook verworpen worden. Een bevestiging van wat hij in zijn doop al zelf had laten zien. Hij week uit naar Galilea. Een eind verder in het evangelie krijg je op een gegeven moment ook een heel indrukwekkend moment. Er staat er dat toen Jezus hoorde, toen ze aan hem vertelden dat Johannes was onthoofd. Ook het Matthäus evangelie, zoek maar eens op. Hier hoorde hij dat Johannes gevangen genomen was. En toen hoorde hij dat Johannes gedood was. Dat was ook weer zo'n heftig emotioneel moment voor Jezus. En dan staat er, hij ging naar buiten. Hij ging de berg op, alleen, om alleen te zijn bij zijn vader. Dan ging het helemaal goed, spannend verhaal, maar lees dat maar eens na. Hij keerde niet terug naar Nazareth, maar ging in Kafarnaüm wonen aan het meer in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister, het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dan is het kringetje weer rond met hoofdstuk 3 vers 1. Johannes zei letterlijk hetzelfde. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Jezus zegt bij het begin van zijn dienst: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En wat hij heeft laten zien, is dat dat koninkrijk, wat dat koninkrijk betekent. Zij. Hier is de koning. En die gaat zich gedragen zoals God het wil. Die gaat de zonde van de wereld op zich nemen. Die gaat lijden doorstaan. Die gaat dwars doorheen. Die gaat met jullie mee. Die gaat in plaats van jullie naar het kruis. En hij gaat met jullie mee. Dat is het koninkrijk. Aanbid de Heer uw God. Vereer alleen hem, zei hij tegen de duivel. Heer Jezus laat bij de komst, bij zijn komst in de wereld, bij de start van de vervulling van alle profetieën zien, dat het koninkrijk nabij is. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat de hemel gaat regeren op aarde. En dat uit zich, doordat er iemand is die gaat doen wat God van hem vraagt. Die niet luistert naar de duivel, die niet luistert naar beproeving, die niet luistert naar verzoeking, maar die zich overgeeft aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zich overgeeft aan zijn vader. Die hem geroepen heeft. Die zich overgeeft aan God. Alleen hem aanbidt. Wat is dat gaaf. Hij is gekomen. Hij heeft alles doorstaan. Waar we vanochtend aan gedacht hebben. Waarom we telkens de maaltijd mogen vieren. De Heer Jezus heeft zo gigantisch veel gedaan voor ons. Hij heeft zichzelf gegeven. Hij heeft volgehouden. Zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk. Dat alles onder zijn voeten ligt. Dat krijgt hij niet van de duivel. Daar heeft hij nee tegen gezegd. Dat krijgt hij van zijn vader. En wij mogen hem volgen de weg die hij gegaan is.